Oh, die valt waarschijnlijk wel voor de zomer, deze orde. Nou, die valt dus niet. Ja, hij valt in ieder geval niet bij Rheinmetall, maar bij de marinebouw van ThyssenKrupp. En dat zorgde voor een enorme klap bij Rheinmetall. Nou.
Ja, beste beleggers, het is donderdag 25 juni. Een mega-investering van de Amerikaanse overheid heeft de schijnwerpers van beleggers opnieuw op een technologie met toekomst gezet, kwantumcryptografie. Een sector met grote mogelijkheden, maar pas op, wel heel speculatief. Hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Marnix Kwee en naast mij zitten Stefan Hendricks en Bram Mullenders. Straks gaan we het hebben over partijen die werken aan alles wat komt kijken bij de quantumcomputer. Maar eerst de terugblik op de afgelopen week. Nou, Bram, wat is jou allemaal opgevallen?
Nou, best wel veel.
Het was nogal een weekje.
Het is pas donderdag en al veel achter de rug.
Ja. Het is altijd een weekje volgens mij dit jaar.
Dit is het tweede jaar. Waar ik wil beginnen is begin van de week, waar toen toch de technologiemarkt een beetje onder druk stond. Het begon eigenlijk maandag al, maar als we kijken naar dinsdag, de Nasdaq min 2,2, zelfs de Semiconductor Index min 8. En in Zuid-Korea moesten ze 10% incasseren, om maar zo te zeggen. En dan niet alleen de speculatieve namen, maar ook best wel de gevestigde namen. Dat is wel te begrijpen natuurlijk. Als na zo'n week of na zo'n maanden waar het heel hard omhoog is gegaan. Mm-hmm. En dat ook wel de namen, de grote winnaars van de afgelopen maanden ook wel de hardste klappen krijgen. Dat is misschien voor beleggers ook wel even goed om te realiseren dat dit soort momenten wel vaker terug kunnen komen en niet alleen in rechte lijn omhoog gaan. Dus als grote posities in je portefeuille bestaan uit namen zoals deze technologienamen, nadat ze zo hard gestegen zijn, is het misschien op dit moment een soort een stress test om te kijken van hey, misschien wil ik wel wat minder blootstelling aan dat soort namen hebben. Dat is denk ik iets wat we hiervan kunnen leren en waar mensen van kunnen leren. Maar ik wil ook even terug gaan naar de reden van deze afstraffing, om maar zo te zeggen. Want het was wel, als je sommige namen bekijkt, SanDisk min 13% op een dag, dus dat is wel fors. Wat gebeurde er? Nou, ik denk dat het eigenlijk een aantal redenen voor zijn. Alphabet, dat begon maandag al, daar was een onderzoeker, dat heette dan DeepMind, dat is ook een soort de AI-toepassing van Alphabet, die stapte over naar Anthropic. Dus dat werd niet helemaal met heel veel gejuich ontvangen. Daarbovenop kwam ook nog SpaceX natuurlijk, die na de IPO van, wat is het nu, 2 weken geleden ongeveer, nog 25 miljard in de obligatiemarkt willen ophalen. Nou, dat is een herinnering voor de beleggers dat het dus niet alleen maar een verhaal is van we gaan naar de ruimte, we gaan datacenters in de ruimte bouwen, maar ook van het moet gefinancierd worden. Mm. En ik denk dat het daar wel een kleine draai begint te zien in de markt. Een jaar geleden waren beleggers nog bereid om eigenlijk alles wat te financieren voor bedrijven die datacenters bouwen, AI-chips ontwikkelen, dat soort zaken. En nu lijken beleggers daar iets wat minder toe bereid te zijn dan een jaar geleden. En daar ook wel kritischer naar kijken. Want als je dan naar Alphabet kijkt, die kwam volgens mij was het nu ook 2 weken geleden ondertussen al met nieuwe aandelen op de markt voor 80 miljard, 85 miljard. Dat we niet meteen met gejuich ontvangen. En ook zie je bedrijven als Nvidia en Qualcomm volgens mij ook. Die halen toch steeds meer kapitaal op. Waar beleggers toch wel iets voorzichtiger mee lijken te zijn dan een jaar geleden. Dus,
maar dat is zo interessant, Bram. Want heel veel van dat geld dat opgehaald wordt, dat komt dan natuurlijk toch voor een deel terecht bij die halfgeleide bedrijven. Ja, zou je zo zeggen. Die gingen toch ook allemaal wel mee?
Omlaag nemen, nou, dat is natuurlijk wel waar. Maar ik denk dat er ook wel iets een andere reden voor is dat die halfgeleider ook wel omlaag gingen. Bijvoorbeeld als we kijken naar SK Hynix, dat was ook een punt dat ik zag. Die schoven hun productiecapaciteit van de high bandwidth memory chips, die dus eigenlijk bedoeld zijn voor die AI toepassingen, die verschoven, beginnen weer langzamerhand naar die DRAM, dus naar die simpelere geheugenchip. te gaan focussen. En dat deed sommige investeerders natuurlijk speculeren van, oh, misschien is SK Hynix een van de grootste geheugennamen. Die is wat minder... Die is wat minder positief over die AI-boom. Tenminste, dat zijn de speculanten die dat zeggen van, oh ja, dat is misschien wel het begin van het einde. Of ze beginnen de productiecapaciteit te verschuiven naar de simpelere geheugenchips. Nou, ik denk zelf dat het wel meevalt, aangezien dat die DRAM best wel een ondergeschoven kindje is geweest afgelopen tijd. En daarom de tekorten zijn toegenomen, de prijzen zijn gestegen en eigenlijk daar de marges nog wel op hetzelfde niveau zijn gekomen dan, of misschien wel hoger zijn van die high bandwidth memory. Maar dat, het voedt wel de speculatie van misschien is er wel, is er wel een overschot aanstaande, of misschien is de AI-boom niet op het einde. En dan gaan natuurlijk ook de halfgeleiders, die moeten dan ook klap incasseren. Dus ik denk dat het een soort combinatie is van inderdaad van de kwaliteit van de financieringen en dat er steeds meer geld opgehaald moet worden en daar op sommige bedrijven niet per se winsten terug van te zien zijn. En ook in zo'n markt die eigenlijk al daalt en die al heel hard is opgelopen afgelopen maanden, is er maar iets nodig om natuurlijk mensen winst te laten nemen. En ja, dat versnelt zichzelf natuurlijk. En dat komt, dat resulteert in dit soort, in dit soort klappen van min 10% op sommige momenten. En daarnaast denk ik ook wel dat de renteverhoging daar ook natuurlijk wel een klein beetje een rol in speelt. Maar dat is misschien iets van een macro punt dat jij zal gaan aanstippen, Steffen.
Potentiële renteverhogingen,
precies. Ze zijn er niet aan het verhogen, maar de markt die had met Warsh volgens mij wel ingeprijsd van, oh, dat is een president die wat soepeler met die inflatiecijfer zal omgaan. Van, oh, we zien het wel, maar bij zijn eerste toespraak, nu ben ik niet de macro-specialist, maar in zijn eerste toespraak was hij toch wel wat strenger op de inflatie, als ik dat...
ik denk dat de eerste FOMC-meeting, de FOMC, dus het comité dat de rente in de VS bepaalt, ja, dat was misschien wel wat meer hawkish, zoals ze dan zeggen, wat meer havik-achtig dan precies wat je zegt, hè, dan waar men daarvoor mogelijkerwijs Kevin Warsh mee had geassocieerd. Dus dat zou ook nog wel een rolletje kunnen spelen.
Ja, ik denk dat het soort cumulatief en dat is ook heel normaal. Ik bedoel, de koersen die zijn zo ontzettend hard opgelopen. Mensen die beleggers die pakken winst. Dus dat viel mij in eerste instantie al sowieso op aan het begin van de week.
Ja en toen kwam natuurlijk, we zitten vandaag donderdag. Mm-hmm. Toen kwam woensdagavond natuurlijk ook weer een heel ander sentiment in die halfgeleide sector.
Ja, precies. Toen kwam Micron namelijk met cijfers. En dat is eigenlijk wel precies wat de markt nodig had. Na dit soort dagen was niet alleen dat de cijfers van Micron zelf sterk waren. Ik pak ze er even bij. De omzet over het derde kwartaal van het boekjaar 26. Die kwam op een recordbedrag uit van 41,46 miljard. Ruim boven de marktverwachting, want die lag maar op 35,9. Dus dat is wel fors hoger. Mm. En ook de winst per aandeel, die kwam op $25,11 uit, waar de markt $20,8 verwacht. Dus dat is wel echt significant daarboven. De marges waren sterk. Vooral de bruto marge, die kwam dan uit op 84,9. Als we het vergelijken met een jaar geleden, dat was nog maar 39% bruto marge. Dus je ziet wat voor een kracht Micron en ook alle andere geheugennamen natuurlijk hebben in die prijszetting. Want ik bedoel, die 40+45% punt margeverbetering, dat komt niet door kosten besparen of dat
efficiënt produceren.
Precies, dat komt gewoon omdat iedereen die chips wil hebben. Mm. En dus prijzen kunnen vragen wat ze willen.
En dat komt nog steeds door AI datacenters.
Precies. Dat is natuurlijk, die cijfers zijn niet alleen voor Micron zelf fantastisch. Ook, zoals ik zei, in een toch wel iets wat lastige start in die technologiehoek kwam dit wel als een bevestiging van die AI-infrastructuur die blijft voorlopig nog wel krap. En er zijn voorlopig nog genoeg bedrijven die daarin gaan willen investeren. Ook vooral als je dan kijkt naar de outlook, want dat is wellicht nog wel belangrijker dan wat ze Als je historisch kijkt naar de wat hebben ze afgelopen kwartaal gepasseerd, maar wat gaan ze of wat wordt verwacht voor het aankomende kwartaal? Ja, dan wordt die omzet, die gaat gewoon nog een keer met 10 miljard omhoog richting de 50 miljard. En ook het aangepunt en ook de winst per aandeel, die gaat nog een keer $5 omhoog naar rond 31. Dat is wat ze voorspellen en dat is ook wat analisten niet hadden aanzien komen, zo hoog. En daarnaast zag ik ook dat Micron nieuwe contracten heeft getekend met een aantal partijen van 22 miljard. En wat me daaraan vooral opvalt, is dat de gemiddelde contractduur 3 jaar is. Kijk, Micron heeft natuurlijk ook wel die prijszettingskracht om te zeggen van ja, jullie mogen wel chips bij ons komen afhalen. Maar dan willen we wel vastigheid hebben en zekerheid hebben dat het niet tijdelijk is. Maar daarom leggen we het voor 3 jaar vast. Want in zo'n die geheugenchipmarkt, die was altijd heel erg cyclisch. Dat ging altijd heel erg hard omhoog. Maar het kon ook wel heel snel afnemen als de vraag het aanbod best wel hard oversteeg. Dus die 3-jarige contracten, gemiddeld 3-jarige contracten, dat is voor mij ook wel een teken dat die chip, dat die geheugenchipmarkt wel wat minder cyclisch gaat worden. Ook gezien dat ik het idee heb dat die komende jaren niet zozeer minder geheugenchips nodig, dat de bedrijven die minder nodig gaan hebben, aangezien dat er zo ontzettend veel wordt gebouwd in datacenters en servers in allerlei apparaten die dan AI ondersteunen, dus ook geheugenchips moeten hebben. Dus ik denk dat die wel iets minder cyclisch gaat worden. En dan is het voor een cyclisch bedrijf is misschien 8-9 keer de winst, de verwachte winst voor 2027. Kunnen mensen denken van ja, we hebben nu een piek bereik van de winsten van Micron en alle andere geheugennamen. Dus dat zal wel gaan afvlakken. Voor een bedrijf, voor mensen die denken dat het inderdaad minder cyclisch gaat worden, die markt. Dan kun je zeggen van ja, die 9 keer de verwachte winst of 8 keer de verwachte winst voor volgend boekjaar is helemaal niet zo hoog. Vooral als je kijkt naar andere namen, naar een AMD, naar een Nvidia, naar een alle andere technamen die echt wel op 40 keer de verwachte winst staan. Dus ik denk dat het wel de moeite waard is om daar zo serieus nog naar te kijken, naar Micron. Als je denkt dat die geheugenmarkt minder cyclisch gaat worden de komende jaren dan wat het was afgelopen tijd.
Ik ben wel benieuwd, want dat is eigenlijk wat je het meeste heb gehoord over de halfgeleiders, met wie ik ook spreek in de markt over de afgelopen maanden. Hey, dat de cycliciteit, wie die markt ooit kenmerkte, dat die nu minder wordt. Ja. Dat is denk ik wel de $64.000 vraag. Of dat ook daadwerkelijk zo is. Want dat moet denk ik wel zo zijn. Want anders komt er wel een harde boemerang terug.
Ja, maar als we kijken naar naar Samsung en de Micron en naar SK Hynix. Die, als je die gaat vergelijken, de waardering van dat soort bedrijven gaat vergelijken met andere technamen. Die staan echt wel significant onder dat soort waarderingen. Dus het lijkt er wel op dat de markt nog steeds in prijs van deze winsten. Die blijven niet terugvloeien de komende jaren. Ik bedoel, anders, als de markt het zou inprijzen, dan zouden die ook waarderingen kennen van tegen de 30 keer de winst natuurlijk.
Beetje wat je misschien bij staalbedrijven vroeger of ook wel hebt, hè, is ook heel erg cyclisch, is dat die op het moment dat de winst de hardst omhoog vliegen, de laagste waardering hebben eigenlijk. Ja. Hè? Dus, dat zie je hier ook. Ja, het kenmerk een beetje van een cyclische sector, of in ieder geval een sector die misschien door sommigen nog als cyclisch wordt gezien.
Precies, en als dat potentieel gaat veranderen, dan is er ook wel natuurlijk wat potentie om daar nu van te kunnen profiteren. Maar dat is nog natuurlijk, dat moeten we nog natuurlijk afwachten hoe dat zich gaat ontwikkelen.
En in al dit geweld rond Micron, zijn er nog andere onderwerpen geweest de afgelopen week waar jullie het over willen hebben?
Nou, zal ik er anders nog 2 doen voordat we diep in de quantum gaan?
Nou, ja, ik heb ook nog wel een onderwerp, maar ik laat eerst jouw verbazing of terugblikken afgelopen week.
Dan doe ik er nog 2 en laat ik het daar maar niks over. Of ook nog een paar wat doen. ik zal het niet al te lang maken. 2 onderwerpen die sowieso vond ik wel heel erg opvielen. Eentje is natuurlijk de olieprijs, denk ik. Die heeft een soort bijna een soort roundtripping gedaan. Hè? Wat men dan zegt. Dus we zijn bijna weer terug. Of ongeveer weer terug op het niveau van voor de start van de oorlog in Iran. En dat is natuurlijk best wel opvallend. Hoe hard dat is gegaan. Nou ja, allemaal redenen voor te verzinnen. Natuurlijk misschien het vredesakkoord. Of de hint op een vredesakkoord. Ja. Dat nu komt in de straat van Hormuz. Die misschien dan weer wat meer open gaat. Ook zag ik een rapport van het Internationaal Energieagentschap. Dat zegt, nou ja, volgend jaar neemt het aanbod van olie eigenlijk sneller toe dan de vraag. Dus het zou wel eens mee kunnen vallen. Zodat misschien landen hun strategische voorraden die nu zijn afgebouwd. Hè, om die olieprijsstijging misschien ook een beetje te dempen. Zodat ze die weer tegen relatief gunstige voorwaarden weer kunnen ophogen. Nou ja, we zullen het gaan zien, hè, of dat ook daadwerkelijk zo is. Ik bedoel, collega Karel heeft daar volgens mij wel een hele andere mening over.
Ja, dat dit allemaal ook veel langer nog gaat duren voordat de schade van de staat van Hormuz is hersteld. En,
ja.
En ook nou ja, de markt in bredere zin. Het schat daar heel anders in. Ja.
Ja, precies. Dat dit misschien iets optimistisch is. Je ziet overigens ook wel op de obligatiemarkten ook wel een reactie op komen. We hadden het net al even gehad over Kevin Warsh. Maar ja, de lange rente liep gisteren ook gewoon 9 basispunten terug. Eigenlijk ook allemaal in de verwachting dat misschien lagere olieprijzen door kunnen werken in wat lagere inflatie en daarmee misschien ook in een wat lagere rente. Nou ja, we zullen het allemaal zien. Ander onderwerp waar we denk ik absoluut toch ook wel even op moeten terugkomen deze week is de Europese defensiesector. Want daar viel wel een ongenadig harde klap op het aandeel Rheinmetall. Ik denk dat de meeste beleggers niet is ontgaan. Even heel kort, Rheinmetall leek af te steven op een hele grote order. Ik denk zo'n 12 miljard plus voor de levering van fregatten aan de Duitse marine. En eigenlijk tot een ieders verrassing, want de topman van Rheinmetall had al meerdere malen gezegd, oh, die valt waarschijnlijk wel voor de zomer, deze order. Nou, die valt dus niet. Ja, hij valt in ieder geval niet bij Rheinmetall, maar bij de marinebouw van ThyssenKrupp. En dat zorgde voor een enorme klap bij Rheinmetall. Nou, is die order natuurlijk op zich wel groot, maar ik denk dat die order zelf, zou ik zeggen, het mislopen daarvan is denk ik geen reden om 19% van het aandeel af te halen. Dus dat is denk ik, als het alleen dat zou zijn, zou het wel heel erg overdreven zijn. Ik denk wat er nu speelt bij Rheinmetall is dat Topman was zo zeker van deze order, dat iedereen natuurlijk nu vragen gaat stellen bij alle orders die nog in de pijplijn zitten. En dan, en dat heb ik ook geschreven daar, hè, toen ik het advies al voor het koopadvies van Rheinmetall had verlaagd. De order waar het nu ook om gaat is om de modernisering van gevechtsvoertuigen voor het Duitse leger. Dat is echt de order die Rheinmetall nodig heeft om zijn omzetdoelstellingen zeg maar, tot en met zo'n 2030 waar te kunnen maken. Ja, alles wordt nu in twijfel getrokken natuurlijk. En gaat de Duitse overheid, die kennelijk relatief snel overstag ging. En je weet natuurlijk niet wat zich al achter de schermen allemaal heeft afgespeeld. Maar plotseling is een order die waarvan Rheinmetall dacht, nou daar zijn we vrij zeker van, die is in één keer weg. Dan moet je misschien ook als belegger gaan afvragen, nou, wat betekent dat dan voor die andere orders die daar eigenlijk liggen en die ze dus wel per se nodig hebben. Dus dat is wel een issue. En dan hebben we het eigenlijk al gewoon over een vertrouwensbreuk, hè, in dit aandeel. En dat verklaart eigenlijk die enorme koersdaling. En in die koersdaling krijgen we binnenkort hoogstwaarschijnlijk weer een nieuw defensieaandeel op de beurs. Dat is KNDS. Dat is echt een branchegenoot, een supersectorgenoot van Rheinmetall en CSG. Nou, dat zijn er niet aandelen die de afgelopen tijd fantastisch hebben gepresteerd. Dit aandeel wil ook naar de beurs, want ja, zij zijn ook eigenlijk een belangrijke producent van gevechtsvoertuigen en van munitie. Dus die vallen precies in die markten waar Rheinmetall en CSG onder meer ook heel erg sterk in zijn. Heeft een beetje interessante aandeelhoudersstructuur. Dus de Franse overheid en een Duitse particuliere familie Weekman, die hebben ieder 50% van de aandelen. Franse overheid brengt dat terug tot 40. Duitse overheid neemt de aandelen van Weekman over, brengt dat ook terug naar 40. 20% gaat naar de beurs. En dan gaan we wel zien hoe dat aandeel loopt. Het is een flink bedrijf, hoor. Dus 4,4 miljard omzet. Orderboek van 31 miljard. Maar er zullen nu ook wel veel vragen over worden gesteld. En ik kan me niet voorstellen dat dit alle begeleidende banken nou heel erg heeft geholpen in het IPO-proces wat er nu met Rheinmetall is gebeurd. Dus ik kijk daar wel met spanning naar uit, naar die beursgang.
Oké, nou ja, dat was dus inderdaad een week met heel veel beursgeweld. Alles waar we niet aan toe zijn gekomen, kunnen we misschien op een later moment nog wel even.
Voor kennis.
Ik was toch wel erg benieuwd naar de quantumcomputer. De Amerikaanse overheid steekt $2 miljard in de ontwikkeling van allerlei quantumtechnieken. Nou, Bram heeft zich daar uitgebreid in verdiept. En die gaat ons dat allemaal vertellen, ook voor... Nou ja, alfa's zoals ik, die geen natuurkunde in een pakket hadden en dat allemaal erg moeilijk vinden.
Nou ja, ik had ook geen natuurkunde.
Nou ja, dan vind ik het wel heel knap hoe je daar...
Een pakket. Ik ben ook al heel snel naar de economische kant getrokken. Ja. Maar ik heb al een keer quantum computing, wel in een andere vorm, heb ik al een keer in de podcast besproken. Vandaar wil ik het meer hebben over want toen ging het over post-quantum cryptography. Dus de verdedigingskant van het verhaal. Nu wil ik het dus meer toespitsen op hoe kunnen beleggers het beste hierin investeren. Want zonder meteen achter die speculatieve namen aan te rennen, want dat is nog wel een valkuil bij dit thema. Quantum, ja, dat spreekt natuurlijk wel tot de verbeelding. En het klinkt iets waar beleggers heel vroeg bij willen zijn. Alleen is het verschil tussen de wetenschappelijke doorbraak en de commercieel product is nogal groot. We hebben bijvoorbeeld in 2024, het einde van 2024, hebben we gezien hoe hard het kan gaan. Toen ging een aantal pure play quantum aandelen. Dus pure play wil zeggen dat ze daar eigenlijk 100% op toegespitst zijn op die techniek. Die gingen 100% omhoog, in sommige gevallen wel meer dan 1000% omhoog binnen een aantal maanden. Nou, dat kwam toen vooral door enthousiasme rondom de Google Willow. Google Willow, dat was een belangrijke stap bij Google. Die liet zien eigenlijk dat dus de foutmarges in grotere projecten, in grotere systemen, goed stand houden.
Ja, wat was Google Willow?
Dat was een soort een quantum chip, dus een soort project van Google. Die liet overigens ook, want er zijn een aantal testen die zo'n quantum chip of een quantum systeem kan doorstaan. Want heel veel van die chips die zijn goed in wiskundige puzzels oplossen, dat soort zaken allemaal. Waar normale computers niet kunnen of miljoenen jaren over doen. En die deed dat uit mijn hoofd binnen 5 of 10 minuten. Zo'n benchmark test, en dat schrijf ik ook. Dat heeft niet per se meteen economische waarde of commerciële waarde. Maar het laat wel zien dat het op een andere manier werkt.
Waar de ontwikkeling staat, is het.
Precies. Ja, quantum computer is natuurlijk extreem gevoelig. Voor warmte, voor trillingen, voor ruis, voor heel veel verschillende zaken. Dus het blijft een heel precisiewerk. En daarom is het ook nog wel is het heel moeilijk en speculatief. En er zijn er verschillende soorten technieken die zo een soort quantum stand, een quantum status kan bereiken. Als we dan kijken naar namen, het is heel speculatief. Daarom vind ik IBM, dat hebben we toen ook al aangestipt. IBM, dat is, vind ik misschien wel een interessante naam om daarna te kijken als belegger die wil investeren in quantum. IBM is een heel breed technologisch bedrijf. Ze hebben infrastructuur, ze hebben consulting klanten, ze hebben software. Maar ze hebben ook wel een quantum tak, een quantum divisie. Daar zijn ze al jaren heel erg actief mee bezig. Investeren ze al heel lang in die techniek. En die staan ook met hun techniek, dat heet dan superconducting qubits. Om maar in een andere moeilijke term erin te gooien. Die staan daar best wel vooraan in die techniek. Het is, je krijgt als je investeert in IBM, krijg je dus blootstelling aan een kwantumtechniek, zonder dat je meteen een soort binair risico neemt van het lukt of wel of niet, wat bij heel veel pure play quantum aandelen, dat je dat wel hebt.
Het is wel grappig trouwens dat je dat zegt, Bram, die IBM, want die zit natuurlijk in de hoogdividendportefeuille, de aandeel IBM. Had natuurlijk eerder in het jaar ook heel erg last van AI, de potentiële aanval van AI op allerlei vormen van software. Dat kon nog wel eens ook bij IBM, want je noemt het al, die hebben echt een serieuze software-attack. Dat kon ook bij IBM nog eens inhakken. Toen kwam die koers ook wel heel erg onder druk. Ja. En precies het verhaal wat Bram net vertelt over het hele quantum en investeringen van de overheid, dat heeft eigenlijk dat aandeel IBM ook weer gewoon weer omhoog getrokken. Ja. Dat is wel een interessant fenomeen.
Ja inderdaad. Quantum heeft inderdaad een grote software tak. Die waardering is ook de afgelopen jaren best wel wat naar beneden gekomen. Volgens mij in mijn hoofd staat er nu op 18 keer de winst. Dus dat is relatief goed, goedkoop. Dat is in ieder geval schappelijke prijs, laten we zo zeggen. Dat is ook een reden waarvan ik denk van nu instappen. Dan heb je al een heel groot, een groot gedeelte van die herwaardering van de afgelopen periode van die software. Angst of die AI-angst heb je dan een beetje wel in die prijs, of in die koersprijs verwerkt. Wat ik wil zeggen is dat je krijgt dus een goede quantum divisie, krijg je daar dan eigenlijk bij dat soort bedrijven. Bij IBM wordt het ook wel redelijk concreet, want de quantum technologie is wel iets wat wat zal ik zeggen, voor mensen best wel abstract is en niet goed te bevatten is. En dat is iets voor de toekomst. Maar wij, IBM zegt, die hebben dus een roadmap, dus een stappenplan uitgestippeld. En die zeiden dat ze voor 2029, dus dat is binnen een redelijk afzienbare tijd binnen de quantum begrippen, echt wel een degelijk product kunnen neerzetten met 200 logische qubits. En qubits zijn dan bouwstenen. Die bouwstenen die hebben nog foutmarges. Dat zijn die fysieke qubits, die hebben nog foutmarges. Die zijn nog niet betrouwbaar genoeg. Zodra je die kunt omzetten naar logische qubits, dan hebben ze eigenlijk waarde. En 200 logische qubits, dat is al heel wat.
Bram, even voor mijn idee. Want ja. ik kijk ook naar Marnix. Marnix en ik allebei. Wat kan je eigenlijk met 1 qubit?
Ik zal eerst even terugkomen, want in het artikel daar leg je dat heel leg helemaal uit. Wat zijn qubits en wat is dat nou? En een computertaal is een bit, is in principe alles wat je doet is terug te herleiden naar eentjes en nulletjes. Dat is hoe we dat nu kennen in een computertaal. Dus dat zijn bits. Dat is informatie in zo'n stuk. Een qubit is een quantum bit. Die kunnen eentjes, die kunnen dus toestand eentjes en nulletjes hebben, maar ook alles wat er tussenin zit. Dus een soort supertoestand.
Die kunnen beide vormen aannemen, waardoor ze in staat zijn om tot precies, heel en veel meer
rekencapaciteit en dat soort zaken.
Ja.
Ja,
ik had het artikel al gelezen. Dus
kleine voorsprong.
Dat is echt oneerlijk.
Maar dat is eigenlijk wel allemaal heel technisch. En daar hoeven we natuurlijk niet op in te gaan. Wat ik wil zeggen is dat zij wel een leidinggevende positie daarin hebben. Zonder dat je die binaire blootstelling hebt. Van het lukt ofwel of niet. En ik denk dat bij IBM een heel groot voordeel is. Daarnaast komt dat zij tijdens de investeringsronde, of in ieder geval die intentie tot investeren van de Amerikaanse overheid, die daar 2 miljard voor uittrekt, daar hebben ze de helft van gekregen. In totaal werden die 2 miljard over 9 bedrijven verdeeld. IBM krijgt er dus al de helft van. Ook omdat, net zoals AI en andere en chipsinfrastructuur, de Amerikaanse overheid wil natuurlijk niet dat ze afhankelijk gaan worden van andere landen. Zoals van China of andere landen.
Nee, en dat ze dan zo'n groot deel van de cake aan IBM.
Precies.
Dat zegt wel veel.
Natuurlijk zijn het al die andere bedrijven waar ze aan investeren ook. Amerikaanse bedrijven, maar wat ik wil zeggen is van ze trekken dat geld uit omdat ze daar echt wel potentie in zien en ze willen niet afhankelijk worden van bijvoorbeeld in China of van bijvoorbeeld Europa die waar alle chip machines wel bij ASML vandaan komen. Daarom vind ik IBM wel een mooi voorbeeld. Als je toch niet dat grote risico wilt nemen en toch wel een blootstelling wilt krijgen aan die sector. Een tweede manier om daarin te investeren vind ik dan het beste, misschien wel een ETF. In de ETF die ik gekozen heb, dat is die heet dan, moet ik even de naam opzoeken, want dat is een hele mond vol, Wisdom Tree Quantum Computing Usage ETF. Dat belegt dan in 40 verschillende bedrijven met ieder, niet met ieder, met heel veel verschillende soorten technieken. Ik noemde de term superconducting qubits, dat mogen jullie allemaal vergeten. Maar er zijn dus heel veel verschillende soorten technieken hoe je zo'n quantum computing computer kunt maken. En er is geen winnende techniek nu al uit te kiezen. Ik kan jullie nu niet aanwijzen, oké, die techniek die staat er beter voor dan de andere. Dus daarom denk ik...
Omdat het allemaal nog in een vrij vroeg stadium
precies,
is.
Dus daarom denk ik dat het een goed idee is om in zo'n ETF te investeren, zodat je eigenlijk heel veel spreidt en heel veel verschillende bedrijven in één keer investeert. Ik kan er ook wel een aantal namen...
Andere tips moeten mensen maar gaan lezen. Onze abonnees.
Nee, precies. Maar ik zal in mijn artikel daar... noem ik nog een aantal andere pure play namen. Ja. Dus als je dus naast je ETF nog wat meer wilt toespitsen in bijvoorbeeld in de infrastructuur van Quantum of in een andere techniek van Quantum, dat staat in de in het artikel. Maar in de ETF, daar staan ook wel een heleboel interessante namen.
Ja. Nou, abonnees kunnen hier maandagmiddag bij en dan komt het in het blad dat volgende week in de brievenbus komt en al veel eerder online staat. Nou, daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Voorkennis. De aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl en vanaf maandag dus op YouTube en Spotify. Bedankt voor het luisteren, veel succes op de beurs en tot de volgende keer.